Het is al heel wat jaren geleden dat onze bekende evangelist Billy Graham Brussel liep, dat iemand hem herkende. En hij werd nageroepen door iemand die zei, God is dood. En dat was met Johan Lucassen van de Belgische Evangelische Zending. En Billy Graham die draaide zich om naar deze persoon. En hij zei heel eenvoudig, dat klopt niet, want ik heb vanmorgen nog met hem gesproken. We hebben net gezongen, hij leeft, ik weet, mijn heiland leeft, hij gaat met mij en hij spreekt met mij. Voor Billy Graham was het een volkomen zekerheid dat God leeft en dat Jezus leeft. En voor u? En voor Thomas, nou laten we gaan lezen met elkaar over hoe Thomas tot geloof kwam. Johannes hoofdstuk 20, vers 24, Johannes 20, vers 24 tot en met 29. Ja, dan lezen we ook nog de twee versen daarna tot en met 31. Dan lezen we het volgende. En Thomas, een der twaalfen, genaamd Didymus, Johannes 20 vers 24, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in het midden en zeide, vrede zij u. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier. En zie mijn handen, en breng uw hand, en steek die in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben, en toch geloven. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Een hele bekende geschiedenis, en we hebben het zo vaak over de ongelovige Thomas. Nou, ik wil proberen om zijn naam wat te rehabiliteren. Want zo heel erg ongelovig was deze Thomas niet. En het thema voor vanmorgen, en u zult het misschien, loop nou niet hard weg hoor. Maar het thema van vanmorgen is, geen geloof zonder bewijs. Oei, wat moeten we daar nou mee? Geen geloof zonder bewijs. Weet je, in de Bijbel lezen we heel vaak over geloof en bewijs. Ik zal een paar voorbeelden opnoemen. Ik doe heel rustig aan hoor, en u kunt rustig met mij die tekst opzoeken. Als je nou in Handelingen 17 kijkt, Handelingen 17. Waar je heel duidelijk kunt zien dat God bewijs geleverd heeft. Daar is Paulus in Athene en hij verkondigt daar het evangelie. En dan zegt Paulus hier in Handelingen 17 vers 31, vers 30 te beginnen, God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheden aan de mensen dat zij allen, overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, en dan komt het, waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. God heeft het bewijs geleverd. Als u nog iets verder doorbladert naar de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 1 vers 4, daar wordt in verschillende vertalingen het woordje bewijs ook gebruikt. Er staat dat God van tevoren via zijn profeten, wat we net ook gehoord hebben, beloofd, de Heer Jezus beloofd heeft, en dan staat er in het derde vers aangaande zijn zoon, gesproten, Romeinen 1 vers 3, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, bewijst Gods zoon te zijn. In kracht, Jezus Christus, onze Heere. U kent allemaal wel dat vers uit Romeinen 5 vers 8, dat God bewijst zijn liefde jegens ons. Ook weer, God bewijst zijn liefde jegens ons. Weet je, er is een hele lijst in de Bijbel van allemaal mensen die de Jezus gezien hebben na zijn opstanding. Ik zal u er een paar noemen. Het is heel, heel bijzonder als je in 1 Korinthe 15 die lijst ziet, dan ontbreken daar de vrouwen. Het begint met hij is verschenen aan Cephas, aan Petrus, maar was hij niet verschenen aan de vrouwen dan? Aan Maria van Magdalena en later aan de vrouwen staat er. Maar in die tijd mochten vrouwen in een rechtszitting nooit getuigen. Dat getuigenis werd niet rechtskrachtig aangenomen. Dus vandaar dat Paulus die vrouwen even buiten beschouwing laat, maar wij willen ze wel noemen. Er zijn zeker 10 gebeurtenissen in het Nieuwe Testament waar de Jezus verschijnt. Ik zal ze eens proberen op te noemen. Allereerst verschijnt hij aan Maria van Magdalena, die denkt dat het de tuinman was. Daarna lezen we dat de Jezus verscheen aan de vrouwen die onderweg waren. Daarna hebben we net in Lucas 24 gelezen, is de Jezus op diezelfde dag nog verschenen aan Cephas of Petrus, zoals hij ook wel genoemd werd, of aan Simon, allemaal dezelfde man. Diezelfde avond is hij nog verschenen aan deze 2 mannen die onderweg waren naar Emmaus. En op diezelfde eerste dag van de week dat Jezus opstond, is hij nog verschenen 's avonds aan de apostelen. Maar daar was Thomas niet bij. Dat is op die eerste opstandingsdag is hij 5 keer verschenen. Een week later is er Jezus verschenen aan de apostelen met Thomas erbij, waar we het net over gehad hebben. Dan lezen we dat er Jezus ook nog verschenen is aan Jacobus. Hij is verschenen, dan staat er op een gegeven moment aan 500 broeders tegelijk in Galilea. Hij is verschenen bij die 500 broeders tegelijk, misschien net daarvoor nog, toen de discipelen naar Galilea gingen en ze moesten wachten op Jezus, zei Petrus, ik ga vissen. En toen gingen ze ook mee vissen. En toen stond er Jezus aan de oever van het meer, terwijl Johannes zei, het is Jezus. En ten vijfde, en dat zegt Paulus zo mooi, is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. 10 keer. Later is er Jezus nog in heerlijkheid verschenen aan Stefanus, aan Johannes op het eiland Patmos. Nou, en dan zegt Johannes ook, naast deze 10 verschijningen, is er Jezus nog veel keer, veel meer heeft hij zich bewezen. Dat staat er, hij heeft nog veel meer tekenen en wonderen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Waarin hij bewezen heeft dat hij opgestaan is. Maar Paulus of Johannes zegt, maar die dingen heb ik niet opgeschreven. Dit moet voldoende zijn. Dit moet voldoende zijn. En dan zegt hij zo mooi, en weet je, dan heb je het evangelie van Johannes goed begrepen. Want dan zegt Johannes, opdat ook gij gelooft dat Jezus de Christus is. Dus het hele evangelie van Johannes is geschreven, zodat ook wij geloven. Nou, Handelingen 1 vers 3 zegt dat hij 40 dagen lang aan de apostelen verschenen is, met hen gegeten heeft, met hen gedronken heeft. Hij heeft zich 40 dagen laten zien. Of als u nog iets verder terugkijkt naar Lucas 24, wat we net met elkaar gelezen hebben, wat daarna staat. Lucas 24. Daar verschijnt de Heer Jezus, nadat de 2 Emmausgangers teruggekeerd waren naar de 11. En de 11 ook zeggen, ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is verschenen aan Petrus. Nou, en dan staat er in dat 36e vers, toen zij hierover spraken, stond hij zelf in de midden. Maar, wat staat er? Ze meenden een geest aanschouwen. Ze dachten, ja, dat is niet helemaal echt. Ze dachten, net zoals toen ze over het meer gingen, toen dachten ze een spook te zien. Is het nou echt of niet echt? Ze wisten niet of het nou echt was of niet echt. En dan zegt er Jezus in vers 39, kijk naar mijn handen. Dat ik het zelf ben, betast me maar. En zie maar dat een geest geen vlees en been. Over bewijs leveren, hè? Hier levert er Jezus een heel duidelijk bewijs. En dan staat er, toen ze het van blijdschap nog niet geloofden, zegt er Jezus in vers 41, geef me maar wat te eten. Nou, en dan staat er in vers 42, ze gaven hem een stuk van een gebakken vis. En hij nam het, at het voor hun ogen. Dat visje, dat heeft waarschijnlijk een paar jaar door het meer van Galilea gezwommen. Dat is klaargemaakt. De Jezus die at het op. Waar bleef dat visje? Ergens in zijn maag. Ja, eigenlijk is het heel wonderlijk. De Jezus stond daar met een lichaam, wat eigenlijk helemaal niet had kunnen leven. Met een groot gat in zijn zij, zijn handen en voeten doorboord. Een lichaam wat, als een dokter dat lichaam had onderzocht, had die dokter gezegd, dit lichaam kan niet leven. Dat is kapot gemaakt. En toch leefde dat lichaam. En je leest op een gegeven moment dat de Jezus ook weer verdween uit hun midden. En dan aan u de vraag, waar bleef dat visje? Wat hij gegeten had? Bleef dat 1,2 meter boven de grond ergens in het luchtledige hangen? Ziet u, de Jezus heeft het bewijs geleverd. Hij heeft bewijs geleverd dat hij werkelijk opgestaan is. Dat hij leeft. Thomas was daar niet bij. En Thomas wordt wel genoemd, en dat vind ik wel heel typisch in dit stukje. Als je dat nog even opslaat in Johannes 20, dan begint dat met Thomas, die wordt hier genaamd Didymus. Dat is een andere naam voor Thomas. En de naam Didymus betekent letterlijk vertaald tweeling. Didymus. Het zou dus kunnen zijn dat Thomas inderdaad zo'n tweelingbroer heeft. En misschien lijken wij wel een beetje op zo'n tweelingbroer. Of misschien lijkt het volk van Israël wel op een tweelingbroer die pas hem, wanneer ze hem aanschouwd hebben, tot geloof zullen komen. Ik vind het zo mooi hè, dat daar staat in het stukje wat onze broeder gelezen heeft, dat bij het breken van het brood, daar staat er hun ogen geopend werden. En ze herkenden hem. Weet u dat dat gaat gebeuren met Israël? Er staat in Handeling of in Zacharia 12 vers 10 dat God zijn geest uit zal storten, de geest van gebed over het volk van Israël en ze zullen hem aanschouwen. Wanneer de geest van God over Israël uitgestort wordt, worden net zo goed als bij deze mannen hun ogen geopend en ze herkennen Jezus. En misschien is daarin Thomas wel een soort voorbeeld voor dat wat er met Israël gaat gebeuren. Maar ook voor ons. Wat ik heel wonderlijk vind, hier wordt Thomas genoemd 1 der 12. Hij hoorde er wel bij. Maar, er staat wel, hij was niet bij hen. Hij was 1 van de 12, maar was niet bij hen. En die apostelen die daar wel waren, die hadden een geweldige week. Die hadden Jezus gezien. Maar Thomas die was er niet bij. En die had hem dus niet gezien. Had heel wat gemist. Weet u, dit is iets waar ook een les in ligt. Als je bij een gemeente behoort, zorg dat je er dan ook bij bent. Want wij gaan straks naar huis en we mogen tegen elkaar zeggen, we hebben Jezus gezien. Maar degenen die er niet bij waren, die hebben het gemist. En vandaar dat de Hebreeënbrief ook zegt, zorg dat je erbij bent. Zorg dat je dit niet mist. Want er zijn vandaag heel veel gelovigen die zeggen, ik kan wel geloven zonder kerk. Ik heb een kerk niet nodig. Nou, dan heb je het goed mis hoor. Want onze broeder die overleden is in Koudum, wat zal hij de gemeente gemist hebben? Als je in een verpleeghuis bent en je kunt niet meer samenkomen. Wat een voorrecht is het om als broeders en zusters elkaar en samen de Heer te mogen ontmoeten. Dit is zo ontzettend belangrijk. Maar Thomas was al 1 van hen, maar niet met hen. En Thomas ontbrak. En hij kon niet zeggen, wij hebben de Here gezien. En bij Thomas kwam dit er ook niet in. Thomas dacht, ja, jullie hebben misschien een schim gezien. Jullie hebben misschien een geestverschijning gezien, maar jullie hebben hem zelf niet gezien. Je hebt hem zelf niet aangeraakt. Het is eventjes geweest. En weet u, ik wil toch een lans breken voor deze Thomas. Voor Thomas was een visioen niet genoeg. Voor Thomas was het niet genoeg dat ze op de een of andere manier hem gezien hadden. Voor Thomas moest het werkelijkheid worden. Hij wilde Jezus met zijn eigen ogen zien. Hij wilde Jezus zelf betasten. Weet u, de twijfel van Thomas. De twijfel van Thomas was geen kritiek. Echt niet. De twijfel van Thomas was ook geen eigenwijzigheid. De twijfel van Thomas was ook geen hoogmoed. Maar de twijfel van Thomas was geboren uit een grote nood. Het was van hem een groot verlangen naar zekerheid. Hij wilde niet op bepaalde vermoedens, maar hij wilde zeker weten dat Jezus opgestaan. Dat was zijn verlangen. Zijn verlangen naar zekerheid. En het is zo mooi dat Thomas door de andere apostelen niet verstoten werd, maar dat hij de volgende keer een week later er wel bij was. Dat ze Thomas gezegd hebben, Thomas, je was er niet bij, maar zorg dat je er volgende week wel bij bent. Thomas, ja weet je, je hebt vandaag heel veel mensen die ongelovig zijn uit hoogmoed. Uit eigenwijzigheid. Maar dat was het ongeloof van Thomas niet. Het ongeloof van Thomas was, hij wilde zeker zijn van de opstanding van Christus. En daar was helemaal niets mis mee. En weet je, dan hebben we de eerste dag van de week. En dat is zo mooi hier in dat 26e vers. Want na 8 dagen, dat is ook weer die eerste dag van de week. Het is zo mooi om te zien dat het paasfeest, en dat kun je ook in Exodus 12 lezen, het feest van de ongezuurde broden, daar zei de Heer over, dit is het begin van de maanden, het begin van het jaar. Het is een nieuw begin, de uittocht, de verlossing uit Egypte. En is het dan niet mooi om te weten dat Christus op die eerste dag van de week, bij de opgang van de zon, toen het dag werd, die nieuwe dag, ja, de paas, hè, dat hij opgestaan is. Daar begint het nieuwe leven. En dat is ook vanaf het begin af aan bij de gemeente de dag geweest. De eerste dag van de week wordt door de gemeente zelfs in de begintijd de koninklijke dag of de dag van de Heer genoemd. En wij komen nog altijd samen op die eerste dag van de week. Het is de opstandingsdag van Christus. En nu weer, op die eerste dag van de week, zijn de apostelen weer in het huis bij elkaar. Waarschijnlijk in die bovenzaal nog steeds. En dan verschijnt Jezus. Kunt u zich een klein beetje voorstellen hoe die apostelen uitgekeken hebben om de eerste dag van de week weer bij elkaar samen te komen? Nou, dan zitten ze daar, die 12. En misschien ook wel meer mensen daarbij. Uiteindelijk lees je dat er 120 bij elkaar waren toen Gods geest uitgestort werd. Dat gebeurde ook op de eerste dag van de week. Nou, dan zitten we daar samen. Wij zijn hier vanmorgen ook samengekomen. We zitten allemaal keurig netjes in de rij. En zitten we te denken van, zou die nou komen? Zou de Jezus ook vanmorgen bij ons komen? Zou die hier zijn? Weet je, met dit verlangen zijn deze apostelen hier bij elkaar gekomen. En Thomas, nou gaat het gebeuren hoor. En met deze verwachting zitten ze hier daar in die bovenzaal. En toen kwam Jezus. Mooi is dat, hè? Toen kwam hij zelf in het midden. En dan is het zo mooi, zoals de Jezus dan binnenkomt en opnieuw weer zegt, vrede zij u. Hij is onze vrede. En als we hem ontmoeten, dan komt er ook een vrede in ons leven. Want hij leeft. En ons leven ligt in zijn hand. Hij is overwinnaar. En in alle situaties mogen we weten, hij is erbij. Hij is onze vrede. En dan, wat is het toch wonderlijk, hè, dat er Jezus hier verschijnt aan de 12, hoewel het er 11 nog maar waren, hè, want Judas was er niet meer, maar ze worden nog wel de 12 genoemd. En dat de Jezus zich direct richt tot Thomas. Hey Thomas, kom eens hier met die vinger van jou. Doe maar in mijn hand. Kom eens hier met die hand van jou, steek hem in mijn zij. Ik kan me zo goed voorstellen dat Thomas zijn mond open viel en zei, hoe weet u dat? Dat ik dat gezegd heb? Want Thomas had het wel gezegd, hè? En was Jezus daarbij? Hij heeft het wel gehoord. Weet u, dit is zo geweldig dat de Heer Jezus zo persoonlijk tot Thomas spreekt. Even naar ons, naar onszelf. Zou Jezus weten waar we het afgelopen week over gehad hebben? Zou Jezus weten hoe wij misschien dingen gezegd hebben die niet goed waren? Of misschien uit ongeloof bepaalde dingen gezegd hebben? Hij was erbij. En hij komt vanmorgen naar ons toe en zei, hey Marianne, wat je toen gezegd hebt, hoe zit dat nou? Kom maar naar mij. Hij is zo persoonlijk aanwezig. Ik hoor het zo vaak dat ik na afloop van een dienst mensen naar me toe komen en zeggen, het leek net of God mij persoonlijk aansprak. En dat wil hij. Mensen, ga nou alsjeblieft hier niet zitten luisteren met de oren van een ander. Hoe zou die het vinden? Of wat jammer dat die er nou niet is. En dan zitten we soms met oren van een ander te luisteren. Maar zit hier vanmorgen op je stoel en richt je gedachten op Jezus. Wat heeft Hij vanmorgen tegen mij te zeggen? Net zo heel persoonlijk tegen Thomas. Ja. Hij zei tegen Maria, raak me niet aan. Raak me niet aan. En tegen Thomas zegt hij, kom maar hier. Betast me maar. Raak me maar aan. Hoe zit dat nou? Nou, tegen Maria zei hij eigenlijk, en verschillende vertalingen hebben dat wat duidelijker vertaald, tegen Maria zei hij, hou me niet vast. Hou mij niet vast in het aardse. Hou me niet vast op de manier zoals je me 30 jaar of nou, 3 jaar gekend hebt. Want in de eerste plaats moet ik opvaren naar mijn vader. Het offer bij God brengen. Het reine offer bij God brengen om verlossing te doen. En in de tweede plaats, ik ben niet meer, ik vind het eigenlijk wel heel mooi zoals dat staat in Lucas 24. Dan hoeft het niet op te slaan hoor, maar dan zegt er Jezus tegen de apostelen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Heeft u dat gelezen? We hebben het vanmorgen gelezen, hè? Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Was er Jezus op dat moment niet bij hen? Hij was bij hen, maar op een andere manier, hè? Hij was niet meer in zijn aardse leven, in zijn aardse lichaam bij hen. Dus hier kijkt er Jezus terug naar de 3 jaar dat hij bij hen was. Maar die periode is nou voorbij. En dat maakt hij Maria duidelijk. Maria, je kunt me niet meer vasthouden in dit aardse, zoals ik ben. Paulus zegt op een gegeven moment, ook al hebben wij Christus naar het vlees gekend, thans niet meer. Ik vaar op naar mijn vader en uw vader. Nou, Thomas mocht hem aanraken. Thomas wil graag geloven. Thomas wil er graag zeker van zijn. En Thomas, als hij zo de Heer Jezus ontmoet, dan kan hij niet anders zeggen, mijn Heer en mijn God. Hij zegt ja tegen de opstanding van Christus. Tasten is niet meer nodig. Zijn vinger in die wonden steken is niet meer nodig. Thomas komt heel duidelijk tot geloof. Hij roept het uit, mijn Heer en mijn God. Voor hem is Jezus niet alleen de zoon van Jozef, niet alleen de zoon van David, maar voor Thomas wordt Jezus mijn Heer, mijn Adonai, mijn Yahweh en mijn God. Nou, als je zo tot geloof komt, door het lezen van het Johannesevangelie, dan heb je Johannesevangelie begrepen. Want dat zegt Johannes, als je zo tot geloof komt. Mijn Heer en mijn God, de Heer Jezus. En dan komt er een hele bijzondere zin. En misschien kunnen we die een klein beetje corrigeren. Dan zegt de Heer Jezus die zegt dan in vers 29. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Ik heb het anders gelezen dan wat er in uw Bijbel staat. Ik lees uit de NBG-vertaling. Omdat gij gezien hebt, hebt gij geloofd. Ik zet hier duidelijk geen vraagteken achter. In uw Bijbel staat misschien een vraagteken. Vraagtekens, uitroeptekens, die kun je in de Griekse taal helemaal nergens terugvinden. Hebben wij erachter gezet. En ik geloof dat hier geen vraagteken achter hoort te staan. Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Waarom? Thomas was een apostel. Thomas die zou, nadat Jezus naar de hemel gevaren is, uiteindelijk naar India gaan. Toen zijn de apostelen alle kanten opgegaan. Petrus is in de buurt van Jeruzalem gebleven. Er zijn apostelen naar Noord-Afrika gegaan. Er zijn apostelen naar Azië gegaan. En van Thomas lezen we dat Thomas vanuit de kerkgeschiedenis, er zijn heel veel kerken in India die de naam Thomas in zich hebben. Als naam. Thomas is degene die het evangelie, als het ware het fundament van het evangelie daar in India gebracht heeft. En dan is het heel wonderlijk dat Thomas was een getuige. Thomas was een apostel. Kent u dat stukje dat op een gegeven moment de plaats van Judas ingenomen moet worden door een ander? En hebben ze twee mensen die ze voorstellen. Barsabas en Matthias. Maar het moeten wel twee mannen zijn die van het begin af aan met Jezus opgetrokken hebben. En alles gezien hebben. Ooggetuigen moeten zijn. Zowel van zijn lijden als ook van zijn opstanding. Anders mocht je geen apostel zijn. En zo werd Matthias gekozen. Hij heeft het gezien. Hij werd een getuige. Weet u hoe Paulus zichzelf verdedigt dat hij een apostel is? Hij zegt in 1 Korinthe 9 vers 1, ik ben een apostel, want ik heb Jezus gezien. Ik heb hem gezien. En daarom ben ik een apostel. Daarom ben ik een getuige. Denk aan, misschien wel goed om dat even te lezen in Handelingen 2. Handelingen 2. Handelingen 2 vers 32. Daar zegt Petrus, ook namens de apostelen, deze Jezus, Handelingen 2 vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. En wanneer werd je getuige? Als je het gezien had. Wij zijn getuigen van zijn opstanding. Weet u hoe Johannes, de apostel, hoeft het niet op te slaan hoor, zijn eerste brief begint, hetgeen wij gezien hebben, of hetgeen wij gehoord hebben, zegt hij eerst, hetgeen wij gezien hebben, en dan zegt hij, hetgeen wij met onze eigen ogen aanschouwd hebben, en hetgeen wij getast hebben. Daarmee stelt Johannes zich voor als een getuige. Hij heeft het gezien. Hij heeft het getast. Hij is een getuige. Johannes. En dat wilde Thomas ook. Hij wilde een getuige zijn. Hij wilde een apostel zijn. En hij wilde met dit gezag de wereld ingestuurd worden. Dat was zijn twijfel en dat was zijn verlangen. Nog iets verder in Handelingen. Handelingen 3, vers 15. Daar staat ook weer. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, en dan komt het weer, waarvan wij getuigen zijn. En een heel bekend, ja, nog een bekend vers. Handelingen 5, vers 32. Vers 31, daar staat, hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen. En ook door de Heilige Geest die God hun gegeven heeft, die hem gehoord. Wij zijn getuigen. En er nog één vers hierover. Dat kunt u vinden in hoofdstuk 10, Handelingen 10. Want weet u, het klinkt heel gek wat ik nu zo zeg en het is ook helemaal niet zo. Maar als ik de Jezus geweest zou zijn en uit de doden opgestaan zou zijn, weet u wat ik gedaan zou hebben? Ik zou eerst naar Pilatus gegaan zijn. Pilatus, hier ben ik. Weet je nog wat je... Hè? En ik dacht, misschien komt hij daar wel tot geloof. Of ik zou eerst naar de hoge priesters, naar het Sanhedrin gegaan zijn, om te zien, kijk eens, hier ben ik. Of ik zou, want weet u, hij is opgestaan op de dag van de eerstelingen, en dat was, viel ook samen met het paasfeest wat gevierd werd. Nou, dat tempelplein stond mutjevol. Daar waren honderdduizenden mensen daar in Jeruzalem aanwezig. U weet dat in Jeruzalem normaal gesproken zo'n 60.000, 70.000 mensen woonden. En tijdens het paasfeest waren er meer dan 1 miljoen. Allemaal daar in Jeruzalem. Nou, dan had de Jezus gewoon naar het tempelplein moeten gaan. Op een bierkratje kunnen staan. Oh nee, dat was er toen nog niet. Staan. Kijk eens mensen, hier ben ik. Nou, dat zou toch een massaal bekering geworden zijn? Hij deed het niet. Waarom niet? Nou, er staat in vers 40 van Handelingen 10. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt. Handelingen 10, vers 40. En hij heeft gegeven dat hij verscheen. En dan komt het. Niet aan het gehele volk. Doch aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren. Aan ons. Die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Aan ons, en daar wilde Thomas bij horen. Snapt u het? Dat was het verlangen van Thomas. Dat hij niet in een vermoeden, niet met een schim van de opstanding van Jezus, maar dat hij in de volle zekerheid van de opstanding van Christus later naar India kon gaan. Om daar het evangelie te verkondigen. Anders zou het toch elke keer weer zo moeten zijn dat de Heer Jezus eerst aan jou moet verschijnen voordat je tot geloof komt. En dan aan jou moet verschijnen tot je... Dat wilde de Heer niet. Hij wilde getuigen hebben die namens hem konden getuigen. En dan wat Jezus deed in Lucas 24, omdat deze getuigen door Gods geest geïnspireerd werden om te ontdekken wat de Bijbel zegt over Jezus. En dat laat de Jezus al heel duidelijk zien, dat toen hij met deze twee mannen onderweg was naar het plaatsje Emmaus, dat Jezus met hun meeliep. En hoe simpel zou het geweest kunnen zijn dat Jezus zei, kijk eens mensen, hier ben ik. Wij praten met hen mee. Hij hield het verborgen. Waarom? Hij hield het verborgen om hen te laten ontdekken dat Jezus in het woord van God, het Oude Testament, gezien werd als de Christus. En later zeiden ze ook, was ons hart niet brandende in ons? En dan staat er niet in deze plaats, toen hij het brood met ons brak, toen werd hij herkend, maar toen hij onderweg tot ons sprak. Toen werd ons hart ontstoken en toen begrepen we dat het allemaal moest gebeuren en dat hij moest opstaan en dat hij werkelijk leeft. Dus eigenlijk kwamen deze twee Emmausgangers al tot geloof voordat de Heer Jezus zich aan hen zichtbaar maakte door het woord van God. Nou, daar zien we het principe. Petrus, die zegt zo mooi, hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. Hij had hem wel gezien, hè? Maar wij niet. In hem gelooft gij, zegt hij dan zo mooi, zonder hem thans te zien. En wij verheugen ons met grote vreugde naar dat wat gaat gebeuren. Mensen, we leven in een hele bijzondere tijd. Een hele bijzondere tijd, zowel op wereldpolitiek niveau, als maatschappelijk, als wat er met Israël gebeurt. Weet u, dat hele kleine landje Israël, dat kleine volkje, zoals letterlijk in de Bijbel staat, gij klein wormpje Israël. Dat zo'n heel klein landje de hele wereld kan beïnvloeden. De hele wereldeconomie kan beïnvloeden. Dat ene kleine landje. En deze speciale afgezant van de VN, mevrouw Albanese, die zo ontzettend antisemitisch is. En op een gegeven moment het uitroep in de Verenigde Naties, vergadering van de VN, van ja, maar Israël is ook de oorzaak van alle ellende in het Midden-Oosten. Een soort wanhoopsroep van deze vrouw. Wat Frankrijk haar heel erg kwalijk genomen heeft. Later heb ik erover nagedacht en gedacht, ze heeft gelijk. Ze heeft gelijk. Want Israël is een steen die alle naties moeten heffen. En in Zacharia 9 staat, zoals Israël een vervloeking geweest is voor alle volkeren. Staat er letterlijk. Zacharia 9, Israël een vloek voor alle volkeren. Zo zal Israël tot zegen worden voor alle volkeren. Dus mensen, we kunnen eruit uitkijken. Niet omdat we het nu zien, maar omdat we het weten dat het in het woord van God staat. En we leven vandaag in een periode waarin we zo duidelijk zien dat de dingen die om ons heen gebeuren, toen bij de opstanding van Jezus en het sterven van Jezus, de dingen die om ons heen gebeuren, dat die letterlijk in het woord van God staan. En wat er met Thomas gebeurde, zalig zij die niet gezien hebben. Ik vind het zo mooi. Dat de Heer Jezus tegen Thomas zegt, Thomas, omdat jij gezien hebt, omdat jij mij gezien hebt, heb je geloofd. Omdat je een apostel bent. Omdat je een getuige bent. Omdat ik je uitgekozen heb om dat te mogen zien. Dus geen vraagteken. Geen vraag, alsjeblieft niet. Omdat jij me gezien hebt, heb je geloofd. En dan staat er, zalig zij die niet zien en toch geloven. We hebben hem niet gezien. We hoeven hem ook niet te zien. Het zou ondoenlijk zijn dat Jezus zich aan iedereen moet openbaren. Zoals hij dat deed bij de getuigen. Dat kan niet. Zalig zij die niet gezien hebben. Hoewel. Of hebben we hem wel gezien? Hoe kunnen we hem zien? Nou, dat is het grote wonder toen Gods geest naar deze wereld kwam. Toen Gods geest, de geest van de Heer Jezus, in ons kwam, toen werden onze ogen geopend. En toen ontdekten we de Heer Jezus in de schriften. En als je nu het woord van God opent, dan zie je Jezus. Want dat is toch hetgeen wat Johannes gezegd heeft. Het woord was bij God. Het woord was God. En dan is Johannes degene die in hele duidelijke, weinig woorden zoveel kan zeggen. Als we het hebben over de geboorte van Jezus, dan zijn er evangelisten die schrijven over het kribbetje en over de wijzen, over de herders. Johannes schrijft helemaal niks over. Weet u dat Johannes de geboorte van Jezus samenvat in een heel klein zinnetje? Dat is het enige wat hij erover zegt. Het woord is vlees geworden. Dat zegt Johannes. Dat is de geboorte van Jezus. Het woord is vlees geworden. Nou, dit woord is belichaamd in de Jezus. Dus met andere woorden, als we in het woord kijken, dan zien we Jezus. En dat zal gebeuren met het volk van Israël. Ze zullen hem aanschouwen. Als Gods geest uit, er staat in 2 Korinthe 3, daar staat dat telkens als het oude verbond, de Torah, de schriften, het Oude Testament door het Joodse volk gelezen wordt, ligt er een bedekking over dat woord. Weet u, er zijn jonge lui en ook ouderen die dag in dag uit in het Tempelinstituut, vlakbij de klaagmuur, dag en nacht studeren. Ze zijn bezig met onderzoek van natuurlijk de Talmud en van al de geschriften van de rabbijnen, maar ook met het woord van God zelf. Als je met je gezicht naar de klaagmuur staat, dan sta je met je rug naar het Tempelinstituut. Die zijn daar dag in dag uit bezig. En toch ligt er nog steeds een bedekking over het woord. Ze zeggen vaak dat ze het heel goed kennen. Ze kunnen in het Hebreeuws het Oude Testament van voor naar achter en van achter naar voren lezen. Een hele stuk uit hun hoofd citeren, maar ze begrijpen het niet. En dan gaan hun ogen open, want dan zullen ze hem zien, hem aanschouwen, en dan ontdekken ze pas Jezus. Want als je Jezus niet ontdekt in de Bijbel, dan is de Bijbel voor jou een gesloten boek. En wat mooi dat we door de Heilige Geest een ontmoeting met de Heer Jezus mogen hebben. En dat we dan met ons hele hart kunnen zingen: ik weet dat mijn verlosser leeft. Amen.